Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Herman van der Zand.
Ja, dat deed Willem-Alexander toch maar netjes. Die kusjes voor Queen Elizabeth aan het begin van het staatsbezoek. Heel voorzichtig pakte hij de hand en bewoog hij zich eerst naar links en toen naar rechts om het breekbare hoofd van de koningin. Twee keer de wang op de wang, een lieve luchtzoen en daarna braaf opzij gestapt. Het deed mij denken aan de manier waarop ik vroeger mijn tantes moest kussen. En wat dat betreft kwam Willem-Alexander er eigenlijk nog relatief genadig vanaf. Want in Brabant geven we er altijd 3 en er staat altijd nog wel een tante te wachten. Goedenavond, welkom bij het Oog tot middernacht bij u. Natuurlijk het laatste nieuws over die bompakketten in de Verenigde Staten. En verder in de uitzending Saoedi-Arabië en de wapenleveranties aan dat land. Wie levert er wat en brengt de zaak Khashoggi daar verandering in? Zuid-Afrika is in de ban van een rechtszaak over een verkrachting. Die zaak wordt live op tv uitgezonden en dat heeft nogal wat gevolgen voor dat land. 3 genomineerden zijn er voor de Sakharovprijs. Dat is de mensenrechtenonderscheiding van het Europees Parlement. We bespreken er 1. Dat is de Marokkaanse leider van het RIF-protest. Voor hem werd ook uit Nederland een lobby gevoerd. En ik spreek met Klaas de Jonge, de man die 2 jaar vast zat op de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika in de jaren 80. Want in de ambassade van Ecuador zijn ze Julian Assange onderhand wel beu. Eerst het nieuws van
woensdag 24 oktober.
There is now a clear and present danger of an imminent and great big famine engulfing Yemen, much bigger than anything any professional in this field has seen during their working lives.
Verenigde Naties waarschuwen dat de hongersnood in Jemen de grootste kan worden in 100 jaar. De helft van de bevolking is in gevaar, dat zijn 14 miljoen mensen. En er is maar 1 oplossing, zegt deze jemenitische arts, vrede.
The final solution for dus, our problem is to stop the war. After that, everything will be okay.
Er is eindelijk aandacht voor de rol van Saoedi-Arabië in Jemen. Dat moet dan ook consequenties hebben, dat zeggen hulporganisaties.
Ja, ik hoop dat er nu ook echt politieke wil komt om echt te zeggen, het kan nu niet langer, investeer in vrede, stop wapenhandel, geef voor noodhulp.
En daarbij moet je lokale hulporganisaties betrekken.
Waar zij tegenaan lopen is iets heel ironisch. Dat internationale donoren zeggen, ja, er is zoveel oorlog, wij doen alleen nog noodhulp. Terwijl deze organisaties zeggen, laat ons nou verder gaan met onze ontwikkelingsprogramma's in de landbouw, met water en dergelijke, zodat mensen zichzelf kunnen blijven redden.
In grote bruine akte-enveloppen werden verdachte pakketjes bezorgd bij de Clintons, bij oud-president Obama en bij CNN. Dat de live-uitzending moest onderbreken toen het brandalarm afging.
Okay, we're gonna jump in. There's a fire alarm here.
You might have heard it in the background. We're gonna find out what the latest is here at CNN. We're gonna be right back.
Presentatoren deden even daarna live verslag vanaf de straat.
We're standing outside our headquarters here. There's a New York Police Department bomb squad unit here.
Hillary Clinton reageerde op een verkiezingsbijeenkomst rustig op het voorval. De veiligheidsdienst kon het pakketje op tijd onderscheppen.
We are fine, thanks to the men and women of the Secret Service. Who intercepted the package addressed to us long before it made its way to our home.
Kinderen in weeshuizen hebben grote kans op hechtingsproblemen door de wisselende opvoeders. Dat is een van de redenen voor Fontys Hogeschool om te stoppen met stages in buitenlandse weeshuizen.
Je ziet wel echt dat ze je gaan vertrouwen en dat ze zich aan je gaan hechten. Dus voor ons is dat natuurlijk hartstikke mooi dat ze je vertrouwen. Maar ja, aan de andere kant, we zijn over een paar weken ook alweer weg. En dan moeten ze weer opnieuw beginnen. Dan komt weer een andere stagiaire.
Die weeshuizen, bijvoorbeeld in Suriname, betreuren het besluit, want de stagiaires leveren een waardevolle bijdrage.
Sommigen doen psychologie. De kinderen komen hier met een bagage. En als zo'n stagiaire komt, dan helpt ze ons ook met de begeleiding.
Kent u de rapper Drake vast wel? Hij is ook erg populair bij jongeren. Hij heeft een record van de Beatles verbroken. 12 top 10 hits in 1 jaar.
She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry.
Hij zingt eigenlijk in dat nummer, I only love my bed, mijn zoontje, en mijn moeder. En iedereen heeft een jaar lang gezongen, ik hou alleen maar van mijn bed en van mijn moeder. Ja, en dat is Drake, dat soort dingen doet hij heel vaak.
En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En morgen in de krant, was dat erin? Dorot Megens.
Nou, het wordt tijd dat Nederland excuses aanbiedt voor de vernederende behandeling van moffenmeiden na de Tweede Wereldoorlog. Dat vindt de stichting Werkgroep Herkenning. Zowel de Volkskrant als het Nederlands Dagblad berichten erover. Na de bevrijding werd woedend wraak genomen op vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitse militair. Die werden kaalgeschoren, besmeurd met verf, geslagen en soms zelfs verkracht of vastgezet.
De stichting vindt dat de overheid destijds te weinig deed om deze schending van mensenrechten te voorkomen. En daarom vragen ze in een brief excuses van premier Rutte. De Noorse regering deed dat al. Premier Erna Solberg bood vorige week Noorse moffenmeiden excuses aan.
In een interview met Trouw spreekt minister van Engelshoven haar zorgen uit over de hoge studiedruk voor studenten. Ze moeten in zo'n hoog tempo hun diploma halen dat er maar nauwelijks tijd is om zich te ontwikkelen als mens. De nadruk ligt volgens de minister te veel op rendementsdenken. Daardoor vallen veel studenten uit of beginnen mensen zelfs niet aan een studie. Onaanvaardbaar, vindt van Engelshoven, die wil nu maatregelen nemen.
Ruim een derde van de Brabantse vakantieparken en campings dreigt te verloederen, blijkt uit een onderzoek van de provincie. En in een aantal andere toeristische provincies, zoals Drenthe, Overijssel en Noord-Holland, is het al niet veel beter, meldt het FD.
In Brabant zijn 199 vakantieparken doorgelicht. Verloedering ligt op de loer en niemand wil een nieuw Fort Oranje, de camping in Rijsbergen die geregeld in het nieuws kwam als broedplaats van criminaliteit en overlast. Voor een aantal parken is saneren en slopen dan ook een serieuze optie, zegt de gedeputeerde.
Een wereldwijde populistische opstand te beginnen in Europa. Dat is wat Steve Bannon voor ogen heeft met The Movement. Maar rechtse partijen houden volgens NRC Next de boot af. Vlaams Belang en de PVV lieten eerder al weten er niets voor te voelen. Ook Forum voor Democratie van Thierry Baudet wil Bannon niet ontvangen.
Maar ook Marine Le Pen van het Franse Rassemblement National en Matteo Salvini van de Italiaanse rechtsradicale Lega zetten The Movement op zijn plaats. Bannon komt niet uit Europa. De politieke kracht achter de Europese verkiezingen zijn wij en wij alleen. Dat zei Le Pen op een persconferentie samen met Salvini.
Heeft u thuis last van slechte wifi? Of komt dit Oog op Morgen met een hoop storing uit uw radio? De kans bestaat dat het ligt aan energiezuinige LED-verlichting. Volgens het agentschap Telecom ontregelen sommige LED-verbindingen. Daarom begint het agentschap een groot onderzoek onder 50 leveranciers, staat in de Telegraaf.
In die krant ook de aankondiging dat de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit ermee stopt. Die werd in 1997 opgericht om iets te doen aan de enorme aantallen autodiefstallen.
Maar die aantallen zijn spectaculair gedaald, zeggen politie, OM, verzekeraars en de RDW. Zo spectaculair dat de club kan worden opgeheven. Directeur Titus Visser verwoordt het in de Telegraaf als volgt. We zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Still missing my baby. Why was this?
Het Oog begint muzikaal met George Michael. Hij zong Amazing. We hadden het net al over die verdachte pakketjes die in de Verenigde Staten aan een aantal adressen zijn verstuurd. CNN heeft ze gekregen. De Obama's, ook naar de Clintons zijn pakketjes gestuurd. En nog naar een boel andere adressen. Arjen van der Horst is onze correspondent in Washington. Arjen, het laatste nieuws over, zijn er al meer geadresseerden bekend geworden?
Ja, die lijst wordt steeds langer. De laatste die het doelwit was van zo'n pakketje was Maxine Waters. Dat is een democratisch congreslid. Het pakketje was gericht aan haar kantoor in het Amerikaanse congres hier op Capitol Hill. Nou, net zoals bij Obama en de Clintons worden die postpakketjes stevig gecontroleerd door beveiligheidsbeambten. En ook daar werd al snel aan de bel getrokken en dat pakketje werd dus onderschept.
Wat zit er nou in?
Ja, bij bijna alle pakketjes, bij de Clintons, bij Obama, bij deze Maxine Waters, het pakketje aan CNN, dat was bedoeld voor John Brennan, de voormalige CIA-directeur, had allemaal dezelfde inhoud. Dat was namelijk een pijpbom. Precies dezelfde pijpbom die ook George Soros eerder deze week ontving. Het is een staaf van ongeveer 15 centimeter lang, die volgepakt was met explosieven. In het geval van CNN werd er bij dat pakketje ook nog een brief aangetroffen die vol zat met wit poeder. Nou, en de autoriteiten zijn op dit moment onderzoeken wat dat poeder precies is.
Ja, je zou dan denken, dat komt allemaal van dezelfde afzender. Is daar al iets over bekend?
Nou, er staat zelfs een afzender op. En dat is Debbie Wasserman Schultz. Onbekende naam in Nederland natuurlijk. Maar zij is de voormalige partijvoorzitter van de Democraten. Zij zit op dit moment nog steeds in het congres. Een van die pakketjes was gericht aan Eric Holder. Dat is de voormalige minister van Justitie onder Obama. De dader had het verkeerde adres voor Holder erop geplakt. En ja, prompt werd het gestuurd naar Return to Sender, de afzender. In dit geval dus Debbie Wasserman Schultz. Ook zij kreeg dus een pakketje, ook bij haar werd het kantoor in Florida ontruimd. Natuurlijk is zij niet de dader, maar ja, als je dit alles bij elkaar optelt, hè, dezelfde inhoud, dezelfde afzender, de enveloppen waren ook precies allemaal hetzelfde, dus er zijn heel veel sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen al deze pakketjes.
Ja, en ook tussen alle geadresseerden, hè? Want dat zit natuurlijk allemaal wel een beetje in dezelfde hoek.
Ja, George Soros, de eerste die zo'n pakketje krijgt, is een bekende miljardair die veel progressieve organisaties steunt. Ook belangrijke financier is van de Democratische Partij. Nou, Obama, Clinton, Wasserman Schultz, Maxine Waters, Holder, het zijn allemaal kopstukken van de Democratische Partij. De enige die een beetje afwijkt in het rijtje is John Brennan. Dat is de voormalige directeur van de CIA. Maar hij is geen democraat, maar staat wel bekend als iemand die bijzonder kritisch is op deze huidige republikeinse regering.
Heeft deze huidige republikeinse regering al van zich laten horen in deze kwestie?
Ja, op verschillende manieren. Al vrij snel kwam er een verklaring van het Witte Huis, van de woordvoerster Sarah Sanders, die uiteraard deze aanslag, zoals ze het noemen, veroordeelde. Er is geen plek voor politiek geweld in Amerika. Nou, vervolgens kwam een tweet van vicepresident Mike Pence met dezelfde strekking. En even later hoorden we ook van president Trump, die bij een bijeenkomst in het Witte Huis dat eigenlijk over iets heel anders ging, maar even natuurlijk het woord richten. Praten over deze zaak. Ja, ook hij veroordeelde dit politieke geweld, zoals hij het noemde. En hij zei dat de autoriteiten er alles aan gaan doen om de dader of daders achter deze aanslagen, want het wordt een terreuraanslag al genoemd door de autoriteiten, om die op te sporen.
Ja, ik kan me voorstellen dat ze wel met man en macht nu door alle post heen gaan, die of naar het congres gaat of naar politici thuis, om in ieder geval pakketjes te onderscheppen. Is daar een grote operatie voor aan de gang?
Iedereen is alerter geworden. Dat was ook de reden dat het pakketje bij CNN werd onderschept. Het begon dus deze ochtend met de twee berichten dat pakketjes bij zowel de Obama's als de Clintons waren onderschept. Ja, hierop ging de beveiliging bij CNN en ook andere organisaties meteen omhoog. Die werd opgeschroefd en een alerte postman uit de postkamer van CNN zag dit pakketje, maakte het open en sloeg toen meteen alarm. Nou, reken er maar op dat dit bij tal van organisaties, bij media, maar dus ook bij de kantoren van alle politici in het Amerikaanse congres, dat dat op dit moment gebeurt. Ja, en de timing is ook bijzonder gevoelig natuurlijk, hè. Over 2 weken hebben we tussentijdse congresverkiezingen. Alles wijst erop dat de opkomst bij deze verkiezingen veel hoger zal zijn dan normaal. Er is bijzonder veel politieke spanning op dit moment, ook door alle retoriek van de kandidaten, inclusief president Trump. Ja, en waar ze natuurlijk bang voor zijn, is dat met dit soort pakketjes dit politieke proces, de campagnes, ontregeld gaan worden. En ja, ze zullen er alles aan doen dat de campagnes zo normaal mogelijk kunnen verlopen.
Ja, want de polarisatie is al groot. Dit gaat natuurlijk alleen maar voor meer zorgen. Of denk je dat de rijen hier gaan sluiten? Dat ze gaan zeggen, nou, dit is wel de druppel en nu moeten we elkaar maar gaan opzoeken.
De eerste reactie is wel dat de rijen zich aan het sluiten zijn. Je hoorde natuurlijk de reacties van de Republikeinse leiders die dit allemaal veroordeelden. Er was wel lichte kritiek van een van de Democratische leiders die de verklaring, de reactie van president Trump weliswaar verwelkomde, maar ook zei van graag ook de temperatuur wat omlaag brengen in uw retoriek. Hè? En vooral met uw aanvallen op de media, dat zou wel wat minder mogen. Je ziet wel andere soortige reacties bij de aanhangers van president Trump bijvoorbeeld, die nu al roepen dat dit één grote opzet is van de Democraten om dit alles in de schoenen te schuiven van de president, om hem zo in een kwaad daglicht te stellen. Er zijn weer al tal van complotten die op internet de ronde doen. False flag operations hebben ze dan over. Hè, valse operaties om iemand anders de schuld te geven. Dus ja, de leiders van beide partijen die zijn op dit moment vrij eensgezind. Ja, bij een aanhang is dat toch een heel ander verhaal.
Dankjewel, Arjen van der Horst vanuit Washington. Volgens de Verenigde Naties dreigt meer dan de helft van de jemenitische bevolking te sterven van de honger als gevolg van de burgeroorlog. Eerder al riepen de Verenigde Naties daarom op om wapenleveranties aan betrokken partijen zoals Saoedi-Arabië stop te zetten. Daar werd toen geen gehoor aan gegeven. Maar na de kwestie, of eigenlijk tijdens de kwestie Khashoggi, heeft Duitsland inmiddels besloten om de wapenleveranties aan Saoedi-Arabië wel stil te leggen. Of dat helpt en hoe de wapenstromen naar Saoedi-Arabië lopen, praat ik met Arabist Leo Quarten. Goedenavond.
Hi, goedenavond.
Welke landen zijn dat die voornamelijk wapens leveren aan Saoedi-Arabië?
Nou, naast de Verenigde Staten, die de grootste wapenleverancier is van Saoedi-Arabië, heb je in Europa met name Frankrijk. Die levert heel veel wapens aan Saoedi-Arabië. Daarna Engeland en verder Duitsland, maar goed, die heeft deze zaak nu stopgezet. En ook België heeft zeg maar de wapenleveranties aan Saoedi-Arabië stopgezet. Terwijl de Belgen een klein land, maar die leveren ook behoorlijk wat wapens. En daarnaast hebben we nog Canada, Italië. Heel veel landen leveren wapens.
Ja, ja. En verdienen daar heel veel geld mee, hè? Er is echt heel veel geld mee gemoeid.
Heel erg veel, en zeker sinds de oorlog is begonnen in Jemen in 2015, althans dat de Saoedi-Arabië zich mengde in die oorlog, zie je echt de wapenexporten naar Saoedi-Arabië enorm stijgen. Er worden echt, dat kun je ongeveer een beetje plussen en minnen, worden daar voor miljarden aan bommen afgeworpen boven Jemen.
Ja, dat conflict in Jemen, daar gaan we het over hebben. Hoe kunt u nog kort schetsen hoe dat in elkaar zit? Aan welke kant staat Saoedi-Arabië?
Ja, eigenlijk 2015, wat er gebeurt is dat er opstandelingen uit het noorden van Jemen, zogenaamde Houthis, het zijn Sjiïten, een beetje andere Sjiïten dan in Iran, maar oké, het zijn Sjiïten, die nemen op een gegeven moment de hoofdstad Sanaa in en rukken op naar het zuiden van het land. Nou, omdat deze Houthis worden gesteund door Iran, ziet Saoedi-Arabië dat als een bedreiging. En daarom besluit Saoedi-Arabië om in te grijpen. En ze grijpen in aan de kant van de regering van Jemen, die eigenlijk is afgezet door de Houthis, en dat is de regering Hadi. Nou, die slaat voorlopig het kamp op in Aden, zeg maar de tweede stad van het land. En van daaruit proberen eigenlijk de Saoedi's, met behulp van de Verenigde Arabische Emiraten, hun bondgenoten, en het regeringsleger van Jemen, zeg maar het terrein wat de Houthis hebben veroverd in het noorden, om dat op de Houthis te heroveren. Ja. Nou, daar gaat die oorlog eigenlijk over. Maar het is een hele lange en langdurige oorlog, een bloedige oorlog. En hij gaat uiterst traag. De Houthis geven heel weinig terrein prijs. En na 3,5 jaar is nog niet echt een einde aan de burgeroorlog.
En daarbij gebruikt Saudi-Arabië wapens die worden gekocht hier in het Westen. Wat zijn dat vooral voor wapens?
Ja, ik denk voornamelijk ook vooral bommen en vooral ook onderdelen voor vliegtuigen, voor jagers en voor bommenwerpers. Saudi-Arabië die voert een oorlog in Jemen die met name vanuit de lucht wordt gevoerd. Dus waar de Verenigde Arabische Emiraten in het zuiden van Jemen ook troepen op de grond hebben, vrij veel troepen ook en ook milities opzetten, moet Saudi-Arabië het vooral hebben in het noorden. Die willen daar de Houthis stoppen en die proberen dat met name vanuit de lucht te doen. Dus die de hele dag doorgaan, ja, worden voortdurend aanvallen uitgevoerd op steden in het noorden van Jemen. En dat is wordt heel erg veel afgeworpen. Ze ja. proberen echt, wat eigenlijk de bedoeling is van Saudi-Arabië, is om het hele gebied waar de Houthis nog heersen, om dat eigenlijk onbestuurbaar te maken. Dus ze pakken heel erg de infrastructuur van het land aan. Dus medische posten, ziekenhuizen. Maar daarnaast worden ook vaak markten getroffen, bussen, begrafenissen worden getroffen. Stel dat er Houthis tijdens omgekomen zijn, ja, dan binnen 24 uur in de islamitische wereld vindt dan de begrafenis plaats.
Ja. Dan gooi je daar weer een bom op natuurlijk.
En dan gooi je daar een bom op, omdat heel veel medestrijders daar natuurlijk ook zijn. Dus dan heb je zeg maar een soort van een after sales effect, noem je dat.
Ja, ja. Hier in de studio is Ludo Hekman, journalist bij Lighthouse Reports. Deed onderzoek naar Nederlandse wapenverkopen van de afgelopen 15 jaar. Hoeveel wapens levert Nederland aan Saudi-Arabië?
Nou, de laatste jaren eigenlijk vrij weinig. Dus het is wel fair om te zeggen, Nederland is redelijk strikt als het gaat om het niet sturen van wapens naar Saudi-Arabië. Of naar landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen. Maar niet wil zeggen dat daar geen wapens terechtkomen die uit Nederland komen. Dat gebeurt toch, bleek uit ons onderzoek.
Want hoe gaat dat dan als wij in Nederland uiteindelijk de kraan wat zijn gaan dichtdraaien?
Je ziet wapens terechtkomen bij coalitiegenoten van Saudi-Arabië. Dus er zijn bijvoorbeeld howitzers verkocht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Van die grote tanks zijn dat. En die zijn door de Verenigde Arabische Emiraten ingezet in Jemen. Er is radarapparatuur geleverd aan de marine van Egypte. Die marine van Egypte is onderdeel van de blokkade van Jemen. Wat uiteindelijk een reden is van de hongersnood die nu plaatsvindt. En er worden communicatieapparatuur geleverd voor tanks van Saudi-Arabië. Die door Amerika worden gebouwd. Maar waar Nederlandse communicatieapparatuur in wordt ingebouwd.
Ja, dus ook omdat andere landen meedoen aan die coalitie van Saudi-Arabië, dus kan het toch gebeuren dat jouw wapens daar worden ingezet?
Klopt. Ja. Ja.
Maar natuurlijk ook wat we eerder hebben geleverd aan Saudi-Arabië, dat kunnen ze natuurlijk daar ook inzetten.
Ja, ja, klopt. Ja.
Want je kan er niet van zeggen, dat mag niet.
Nee, dat is het lastige. Dus ja, als er zijn Europese verdragen waarin je onder bepaalde omstandigheden geen wapens mag verkopen. Bijvoorbeeld als het bijdraagt aan regionale instabiliteit of aan mensenrechten schendingen. Alleen je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren over 2-3 jaar. Dus als je nu een wapenexportlicentie afgeeft als Nederland, dan kan het best zijn dat een land in 2 jaar tijd afgeleid naar een dictatuur en wapens gebruikt op een manier die je niet had kunnen voorzien. Dus dat is nu ook. Dat kan je nu ook zeggen met wat er in met die howitzers. Die zijn best wel lang geleden geleverd. Tot 2014 heeft Nederland onderhoud gepleegd. Maar zijn al eind jaren 90 geleverd. Dus het is de vraag of je dat iemand kan verwijten dat die toen de tijd zijn verkocht aan de Verenigde Arabische Emiraten.
Ja, of dat het weer wordt doorverkocht. Dat je net de partij X verkocht en die verkoopt het weer aan iemand aan wie jij het liever niet wil verkopen. Ja, dat zou je toch nooit voorkomen?
Nee, dat zou in principe niet mogen kunnen gebeuren. Omdat je als je een wapen intentioneel verkoopt, dan moet je een eindgebruiker noemen. En dat wordt meegewogen in je wapenexportvergunning. Dus in principe is het zo dat je een afspraak maakt van ik verkoop het aan jou en jij verkoopt het niet door. Natuurlijk is het zo dat dat heel moeilijk te controleren is en het zal vast gebeuren. Maar er zijn wat checks en balances om dat te voorkomen.
De reden dat we minder wapens zijn gaan verkopen aan Saudi-Arabië, is dat de oorlog in Jemen geweest of lag het daarvoor al?
Nee, het heeft vooral met de oorlog in Jemen te maken als het om Nederland gaat, ja.
Ja. U heeft uw bevinding ook besproken met de Nederlandse politiek. Hoe kijken zij er tegenaan?
Ze benadrukken dus dat er zijn afgelopen jaren 95 wapenexportlicenties geweigerd in Europa vanwege Jemen. 50 daarvan waren van Nederland. Dus dat is gezien het aandeel van Nederland in Europese wapenexport best wel veel.
Zijn wij het netste jongetje van de klas dan weer?
alle nets, moeilijk te zeggen, maar Nederland is wel echt strikt in het toekennen van wapenexportvergunningen. En ze hebben in aanleiding van onze bevindingen, heeft minister Blok in het voorjaar gezegd dat ze wapenexportlicenties naar de Verenigde Arabische Emiraten extra zullen gaan bekijken. Dus ze zullen kritischer op zijn. En wat je van tijd tot tijd ziet terugkomen is een gesprek over eventuele zogenaamde post-shipment controles. Dus dat je gaat bijhouden wat gebeurt er met een wapen nadat het eenmaal verkocht is.
Ja. Dan zijn wij een kleine speler, meneer Kwarten. Dan leveren wij misschien niet zoveel meer aan Saudi-Arabië. Maar goed, Engeland en Amerika wel. Als die nou Duitsland achterna zouden gaan en ook zouden zeggen, nou, we gaan voorlopig even niks meer leveren aan jullie. Zou dat verschil maken voor de strijd in Jemen, denkt u?
Ja, aanvankelijk wel. Want de luchtmacht van Saudi-Arabië is heel erg geënt op Amerikaanse vliegtuigen. En als de Amerikanen zouden besluiten om zeg maar geen reserveonderdelen meer te leveren, dan zou dat zeker effect hebben. En het geldt ook voor de Fransen, die leveren ook vliegtuigen aan Saudi-Arabië en de Britten ook. Daarom zijn de Fransen, die hebben vandaag wel gezegd dat ze zeker met straffen gaan komen, ook op wapengebied tegen Saudi-Arabië. Wanneer blijkt dat Saudi-Arabië inderdaad ook echt achter die moord zit, dat van hogerhand is bekokstoofd, hè, Saudi-Arabië, moord op Khashoggi. Maar dat ze dat pas doen als het bewijs echt op tafel ligt. Ja. En dat er ook een eigen veiligheidsdienst ervan overtuigd is. Ja. Terwijl Duitsland dus juist de zaak omgekeerd heeft en gezegd van nee, we wachten eerst af wat er uitkomt. En tot die tijd leveren wij geen wapens.
Ja. U noemt het al, de kwestie Khashoggi. Vindt u het vreemd dat nu pas de wapenleverantie aan Saudi-Arabië ter discussie staan, terwijl die oorlog al jaren aan de gang is met heel veel burgerslachtoffers, allerlei oproepen van de Verenigde Naties, en dat er eigenlijk tot die tijd nog niets gebeurd is?
Natuurlijk, dat is heel erg vreemd. We wisten alle feiten al van wat er zich in Jemen afspeelde. En ja, de moord op Khashoggi is natuurlijk heel betreurenswaardig en allemaal heel erg, maar staat volledig los van wat er aan de hand is in Jemen. Dat staat volledig los. Het is een schending van mensenrechten binnen Saoedi-Arabië zelf, in feite. En die schending van mensenrechten, dat komt al jaren voor. Dus het is nu alleen dat deze zaak de publiciteit haalt, dat het ineens zo in het zicht loopt en dat iedereen er ineens een mening over heeft. En dat er in landen zoals in Duitsland, maar ook in Frankrijk en Engeland, de media en in het parlement mensen ineens zeggen van ja, maar hoe komt het dan dat we wapens leveren aan Saoedi-Arabië? Ja. Het is eigenlijk een soort van blikvanger. Maar natuurlijk, al die feiten over Jemen waren al lang bekend.
Leo Kwarten, dank u wel. En Ludo Hekman, merci.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene.
Heerlijk. Dolly Parton en Jolene, Miley Cyrus. Daar heb ik nog een geweldige uitvoering van haar nummer gemaakt. In Zuid-Afrika worden rechtszaken soms live op televisie uitgezonden. Live. U herinnert zich ongetwijfeld de zaak van de atleet Oscar Pistorius nog wel. Maar deze weken wordt ook voor het eerst een verkrachtingszaak live uitgezonden. En dat raakt Zuid-Afrika diep. Aan de lijn heb ik onderzoeksjournalist Evelien Groening, die heel lang in Pretoria woont. Maar nu even over is in Nederland. Goedenavond.
Ja, hallo.
Ik heb wat beelden gezien. Het is een Nigeriaanse tv-dominee die in Zuid-Afrika is aangeklaagd voor seksueel geweld, verkrachting en mensenhandel. Een flamboyant type, kunnen we rustig zeggen. Kunt u meer vertellen over de zaak?
Ja, interessant dat je het geval noemde van Oscar Pistorius. Want waarom werd die zaak zo uitgebreid op de televisie getoond? En waarom wordt nu deze zaak zo uitgebreid op de televisie getoond? Dat is ook omdat ook in deze zaak een aantal beroemdheden een rol spelen. Dus de één kleindochter van Mandela en een bekende zangeres. En de vrouwenbond van de regeringspartij, het ANC, die maken zich hier allemaal vreselijk druk over. En waarom ze de slachtoffers van deze tv-dominee kennen is ook omdat die tv-dominee, inderdaad een flamboyant type, ook contacten had met beroemdheden, de muziekindustrie. Hij had ingangen bij Idols, zo'n programma waar je naartoe kan als je beroemd wil worden. Dat heb je in Nederland ook, hè? Idols.
Ja.
Dus die meisjes die dan uiteindelijk bij deze tv-dominee in huis werden gehuisvest en hem daar volgens de getuigenissen allerlei seksuele diensten bewezen, die kwamen daar terecht omdat ze zo graag ook beroemd wilden worden met Idols en zo. Dus die hele link met de muziek en de showindustrie heeft ervoor gezorgd dat dit zo veel aandacht heeft gekregen.
Ja, het is een vrouw, Cheryl Zondi. En zij moet vertellen wat er gebeurd is. Wat de tv-dominee, Omotoso heet hij geloof ik, haar heeft aangedaan. Hoe is die setting daar in die rechtszaal?
Er zitten allemaal kennissen en ook beroemdheden. De bekende jazzzangeres Simpi Wedana zit daar. De minister van Vrouwenzaken, Batabile Dlamini, heeft zich ook laten zien. En allemaal heel erg. Het is heel erg een mediacircus waarin je dus jezelf ook goed kunt presenteren. Van kijk, mij eens tegen die erge verkrachtende tv-dominee zijn. En dat is die man natuurlijk. Dat is een vreselijke. Een seriële verkrachter en een schurk. Maar het is ook wel voor zo'n minister, Batabile Dlamini, die nooit iets eigenlijk heeft gepresteerd dat in het belang is voor de arme of door misdaad getroffen Zuid-Afrikaanse vrouwen. Het is gewoon een volkomen incompetent mens. Dat ook nog eens een keer alle sociale uitkeringen in gevaar heeft gebracht door hele slechte administratie. En er zijn vooral vrouwen en jonge kinderen van afhankelijk. Dus daar kan je echt niks goed van zeggen van die minister. Maar die zit daar dan wel in de zaal om te laten zien dat zij ook heel erg tegen Timothy Omotoso is. Dus dat element zit er ook bij.
En hij zit daar met zijn kleurige pakken en zijn glimmende bril. En zijn vrouw zit er ook, geloof ik. Die zit af en toe gewoon te lachen. Ja. Je zou zeggen, iedereen keert zich tegen die Omotoso. Maar het verdeelt Zuid-Afrika. Hè? Hoe komt het dat deze zaak Zuid-Afrika zo splijt?
Deze kerk heeft tamelijk veel aanhangers. Ik weet niet of je echt kunt zeggen dat Zuid-Afrika 50-50 verdeeld is. Ik geloof toch wel dat de publieke opinie op de hand is van de slachtoffers.
Maar waarom heeft hij dan nog sympathie?
Die kerk die van hem die drijft op aanbidding. En vooral, het is eigenlijk heel erg cynisch en bizar en tragisch dat vooral vrouwen uit een hele arme achtergrond en die zelf waarschijnlijk ook in hun leven misbruikt zijn of mishandeld of althans heel veel ellende hebben gekend, die hebben dan zo'n man gevonden die ze een toekomst belooft en die hun dochters een toekomst belooft bij idols en carrières en fotomodellen en wat niet al. En ja, dat is heel moeilijk om los te laten als je geen hoop hebt in je leven. Voor heel veel van, vooral vrouwen en in hele arme gebieden in Afrika, is zo'n soort charlatan. Die slaagt erin om de hoop te gaan vertegenwoordigen. Ja.
Nou, mag er veel in de rechtszaal in Zuid-Afrika? De advocaat mag vrij strikt een getuige ondervragen of een slachtoffer ondervragen. Maar die advocaat van de dominee, van de tv-dominee, hij heet Peter Dauberman, die maakt het wel bond, hè? Zelfs voor Zuid-Afrikaanse begrippen.
Ja, en in die zin is het misschien wel goed dat dit heel erg op televisie ook vertoond is. Je kunt er ook heel veel kritiek op hebben, want wat doet dat met een slachtoffer dat dit helemaal zo uitgebreid op tv uitgemeten wordt. Maar aan de andere kant ziet heel Zuid-Afrika nu wat voor soort behandeling vrouwen en jonge meisjes krijgen als ze eenmaal de moed bij elkaar hebben geraapt om aangifte te doen van verkrachting.
Ja, want misschien moeten we even luisteren naar een fragmentje. En daar vraagt de advocaat onder andere hoeveel centimeter hij bij haar naar binnen was gedrongen.
How many centimeters? You know?
How can you measure?
My lord, she could have felt it. How would you know that? How many centimeters? How would you know that? How would she know that?
She could have felt it.
She could have felt it. Yeah. And measure it at the same time.
Ja, je hoort het rumoer ook in de rechtszaal. En de rechter die het voor haar opneemt.
Ja, de rechter heeft daar inderdaad ook een einde aan gemaakt. Ja,
daar begrijpen wij helemaal niks van natuurlijk hier.
Nou, het is nog niet zo lang geleden dat dit soort vragen ook al werd gesteld. En ik heb ook, ik kan best wel verslagen van rechtszaken herinneren waarin het ook tamelijk bond werd gemaakt. Misschien niet echt met centimeters, maar wel een beetje zo. En het is natuurlijk pas sinds zeer kort, eigenlijk pas sinds 10 jaar of zo, denk ik, dat er een bewustzijn begint te ontstaan over de hele wereld, dat verkrachtingsslachtoffers niet met zoveel wantrouwen tegemoet moeten worden getreden. Want dat het percentage dat een aanklacht verzint, daar is onderzoek naar gedaan. Dat zijn zaken waar je eigenlijk al vanaf het begin weet van hier is iets heel erg mis. Dit is iemand met ook andere problemen, een beetje rare tendensen. En dat komt echt heel weinig voor. Dus
Dan heeft Zuid-Afrika een van de hoogste verkrachtingscijfers ter wereld. Zijn 100, meer dan 100 aangiftes van verkrachting per dag. Dat zijn alleen nog maar de aangiftes. Heeft u een idee dat er hierdoor iets zal veranderen?
Wat je zou kunnen hopen, maar misschien is dat wel een beetje te optimistisch gedacht. Maar ja, dat hoop ik dan maar. Is dat de aandacht die voor deze zaak is ook het politieapparaat en de regering en het Openbaar Ministerie een beetje door elkaar zal gaan schudden. Er wordt traditioneel, of van oudsher wordt er heel weinig aandacht besteed aan vrouwen en meisjes tegen wie geweld wordt gebruikt, omdat de hele Zuid-Afrikaanse samenleving eigenlijk doordecemd is van geweld en vooral geweld tegen vrouwen. Er is natuurlijk een geschiedenis. Ja, mensen zeggen, kom nou niet weer met die apartheid aanzetten, maar ja, als je een deel van de bevolking uitsluit als minder dan beesten, ik zeg het letterlijk zo, want ja, de dieren die bedreigd worden, die worden dan nog beschermd. Maar wat er met de zwarte bevolking gebeurt, is met geen pen te beschrijven. Die vernedering, zoveel trauma, en dat is niet zomaar over. En dat is naar binnen geslagen. Het wordt uitgeleefd. Al die ellende en pijn wordt uitgeleefd op vrouwen en meisjes. Ik zeg het even heel erg gechargeerd. Maar ja, het is in principe wel waar. En in de witte gemeenschap net zo goed, hoor. Ik bedoel, dat is dan een gemeenschap waarin jongetjes werden opgevoed om heel erg gewelddadig bezig te zijn. Op een hele andere manier, maar die moesten op de 16e in diensten met geweren en mensen doodschieten.
Nog even terug naar deze zaak, mevrouw Groenik. Ja. Hoe gaat het aflopen, denkt u?
Oké. Moeilijk, want het is een mediacircus en iedereen doet zijn best, omdat die meisjes ook getraind zijn voor idols en zo. En die tv-dominee is natuurlijk helemaal een glad akker. Ja. heel moeilijk om te achterhalen wat er onder alle show en alle uitgebreide drama uiteindelijk overblijft. En wat de politie en het Openbaar Ministerie voor elkaar krijgen. Wat betreft bewijzen en echt een goede zaak. Want daar heeft de Zuid-Afrikaanse politie en justitie geen goede reputatie in.
Goed, dan blijven we de zaak volgen vanuit hier. Dank u wel, Evelien Groenink.
Ja. One by one, stars appear. Light of the day is no longer here. One by one, the stars disappear. The sky grows brighter every minute of the sunrise. Wake the world with a brand new morning. Say hello to another fine morning. Got my face in the running water. Making my life so much brighter now. Moon shines bright, asleep in my bed. Like so many people, got a big day ahead of me. Wake the world with a brand new morning. Say hello to another fine morning. Wouldn't miss it for all of its glory. I'll be there when you're calling me. One by one, stars appear, the light of the day.
The Beach Boys and Wake the World. Morgen wordt de winnaar bekendgemaakt van de Sacharovprijs 2018. Prestigieuze Europese Mensenrechtenprijs. Een van drie genomineerden is Nasser Zefzawi, de leider van de protestbeweging Hirak in Marokko, die opkomt voor de rechten van de Rifijnen. Het zijn de bewoners van de Rif. En aan de lijn heb ik een van de mensen die hard hebben gelobbyd voor die nominatie. Abdel, goedenavond.
Goedenavond.
We hebben afgesproken om je achternaam niet te noemen, omdat dat je in problemen zou kunnen brengen. Maar dat is geen gek resultaat voor een beginnend lobbyist, want dat ben je. En een beetje geholpen door de Europarlementariër Kati Piri, hè?
Ja, klopt.
Wat heeft zij voor jullie gedaan?
Toen wij begonnen waren, hebben wij eigenlijk gevraagd van ja, hoe de hazen een beetje lopen in het Europees Parlement. En welke weg wij moesten bewandelen bij het lobbyen. Wie we moesten benaderen en eventueel hoe. En zij heeft daarin wat tips gegeven.
Ja. Jij bent van oorsprong Rifijn, op je derde naar Nederland gekomen via sociale media, heel erg betrokken bij de protestbeweging van Zefzawi. Wat is er volgens hem en volgens jou allemaal mis op de Rif, in de Rif?
Ja, nou, het is eigenlijk de beweging teert op historische frustratie in politiek, economisch en cultureel opzicht. Het is zo dat eigenlijk al de strijd langer speelt, al vanaf het begin jaren 20 van de vorige eeuw. Toen de Rifrepubliek bestond van 1921 tot 1926 en is daarna eigenlijk door de Spanjaarden, de Fransen, maar ook door het Marokkaanse regime eigenlijk bestreden. Marokko is in 1958 of 1956 onafhankelijk geworden. In 1958 ontstond een opstand in de Rif, omdat na de onafhankelijkheid de Rifijnen, die eigenlijk een belangrijke rol hebben gespeeld, eigenlijk één voor één verdwenen. Mm-hmm. En in 1984 de studentenopstand. Als je het nieuws kijkt uit die tijd, dan zie je de tanks nog rijden in Al-Hoceima en de Rif. Dus het is eigenlijk een langere strijd die gevoerd wordt. Zoals ik al zei, dus de achterstelling van de Rif, de marginalisering. Er is geen werkgelegenheid, geen fabrieken, geen bedrijven. De infrastructuur is belabberd. De mensen worden in alle opzichten worden ze achtergesteld.
Nou werd Zefzawi in mei vorig jaar gearresteerd, veroordeeld tot 20 jaar gevangenschap. Veel andere Hirak-activisten zitten ook vast. Waarom zijn zij vastgezet? Klopt.
Zij zijn vastgezet omdat Marokko hoopte dat ze uiteindelijk wel naar huis zouden gaan. Maar uiteindelijk, na anderhalf jaar nog niet het geval was, en men ook in de rest van Marokko begon te protesteren. Toen hadden ze zoiets van, ja goed, hier moeten we heel snel een eind aan maken. En is toen op een repressieve manier is daar een eind aan gemaakt. En mensen werden beschuldigd van ondermijning van het gezag. Voor terroristische terroristische daden en noem maar op. Dus ondermijning van de staat en terrorisme, de wetgeving. Ja, daar staan hele hoge straffen op. En het is eigenlijk een waslijst waar die mensen van verdacht werden of veroordeeld werden.
U voert die strijd ook. U heeft gelobbyd voor de Sakharov-nominatie, de Sakharov-prijs, een grote prijs voor de mensenrechten vanuit het Europese parlement. Wat zou het winnen van die prijs voor hem betekenen? Wat zou dat met hem kunnen doen? Zou het hem kunnen helpen?
Het zou hem zeker kunnen helpen. En ik denk niet alleen Zarzari, maar ook de andere politieke gevangenen. Het is namelijk zo, Marokko had dit sowieso niet verwacht. Je leest het ook in de media, in de kranten. Je hoort het in de media aan de reacties. Dat ze daar een beetje van geschrokken zijn dat hij zover is gekomen.
Want hij zit bij de laatste drie, hè? Ja.
Ja, klopt. Dus echt bij de finalisten. En op het moment dat gebeurt, betekent toch een klap voor het Marokkaanse regime. Op het moment dat Europa
durft, hè, want het is natuurlijk ook een beetje een schoffering van Marokko als de mensenrechtenprijs daarheen gaat.
Klopt, maar het feit dat hij zover gekomen is al een klap voor Marokko. Kijk, wij, en Katy Perry heeft dat ook toen al gezegd, van als hij bij de eerste acht zit, als hij überhaupt genomineerd wordt, dan is het al een winst. Nou goed, hij zit nu echt gewoon bij de finalisten. En dat is op zich al een klap. Of hij wint, die kans, wij denken zelf dat waarschijnlijk de Oekraïner wordt die hem gaat winnen.
Ja, er is nog een Oekraïnse filmmaker, hè, die op de Krim zat. En de hulporganisaties op de Middellandse Zee die migranten redden. Daar moet hij eigenlijk mee in de slag, hè, voor de prijs.
Ja. Ja? Klopt. En wij denken inderdaad dat die Oekraïner de prijs wint, ook vanwege de relatie met Rusland. Maar ja goed, ik denk dat het sowieso een winst is nu hij in ieder geval bij de drie finalisten zit. Vanwege het feit dat Europa iemand die door Marokko, Marokkaanse regime, als terrorist, onrustzaaier gelabeld wordt door Europa als iemand die voor de mensenrechtenstrijd wordt gezien. En ik denk dat er uiteindelijk ook wel tussen Europa en Marokko onderhandeld zal worden. En Europa ook uiteindelijk ook druk gaat uitoefenen. We hebben dat ook via in de wandelgangen van het Europese parlement ook gehoord van verschillende parlementsleden. Ja. Die daar wel mee bezig zijn. Ook mensen die niet aan onze kant stonden.
Nou, spannende dag in ieder geval morgen. Als de Sakharovprijs wordt toegekend. En misschien gaat hij wel naar Ahmed Zafzavi voor zijn strijd.
Nasser.
Ahmed is zijn vader. Goed. Ja, je hebt gelijk.
Klopt.
Goed. Abdel, dankjewel.
Graag gedaan.
Het is 11:55.
De ambassade van Ecuador in Londen is Julian Assange beu. Hij zit er al ruim 6 jaar. Hij zou de rotzooi van zijn kat niet opruimen en de telefoonkosten niet betalen. En daarom stelt de ambassade nieuwe huisregels in. Maar daar gaat Assange dan weer niet mee akkoord. En dat riep bij ons dan de vraag op wat de regels eigenlijk zijn tijdens zo'n langdurige logeerpartij in de ambassade. Daarom aan de telefoon Klaas de Jonge. Goedenavond.
Goedenavond.
U zocht van 1985 tot 87 uw toevlucht in de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zuid-Afrikanen die zochten u voor wapensmokkel. Had u ook een huisdier in de ambassade?
Ik heb er wel één gevraagd, maar
Ik kreeg hem niet, want ze zeiden van ja, in de ambassade hoort geen huisdier, er hoort ook geen douche, die kreeg ik ook niet. Dus ze probeerden me kort te houden en ik begrijp precies wat daar Assange dwars zit.
Was u zo'n tam hondje daar binnen?
Nee, ik was ook lastig, want ze zeiden, ja meneer de jongen, we doen alles om u hier uit te krijgen, maar u moet zich wel koest houden. En ik had geen vertrouwen eigenlijk dat het koest houden, dat dat mij zou helpen. Dus ik heb ook getracht, net als hij doet, om contact te krijgen met de pers, om soms wat uitdagend te zijn, te provocerend. Dan proberen ze je te straffen, maar je bent natuurlijk ook moeilijk te straffen, hè? Dus dan geen telefoon, in de tijd was nog geen internet.
En ze kunnen de douche ook niet afsluiten, want die is er niet.
Nee, precies. Dus het is moeilijk. Dus je moet een manier vinden om met elkaar om te gaan. En soms hoor je ook hele... die diplomaten, die moeten eigenlijk ook niks hebben van dat soort mensen. Hè? Klokkenluiders, die houden bij regeltjes. En zo, die ambassade waar ik zat ook, die zei van... Ja, meneer de jongen, dus ik denk toch niet dat het... Oh, ze komen net uit de boom, die Afrikanen. Dus wat denkt u dat ze nou onafhankelijk zijn? Met toch een slimme man? U moet dat niet... waarom doet u dat allemaal?
Nou, en het is hier geen hotel, zeiden ze natuurlijk tegen u. Het is hier geen hotel.
Nee, het was geen hotel. Ik heb dus... het kost een hoop geld. Daar was ook boos over. En
eten, drinken?
Ik was dus blij om daar te kunnen zitten. Niet in de gevangenis, dat is beter. Aan de andere kant irriteerde me dat ze hem toch eigenlijk als een gevangene kort probeerden te houden. Nou, en die spanning die zit hij dan nog veel sterker in en veel langer. Dus dan ga je dus dwars liggen en proberen te provoceren. En ik heb ook wel eens wat geschreven over die ambassadeurs. Die ik helemaal niks vond. Ik vond ze bangerig. En
alles. U heeft daar geen vrienden gemaakt?
Ja, onder de jongeren nog wel, maar onder die oude ambassadeurs, die echte, die waren helemaal gerust en zo, en die vonden het vreselijk.
U bent uiteindelijk wel vrijgekomen, hè, na
ja,
twee jaar?
Ja, bij een ruil, maar dat heeft ook te maken gehad met een, dat ze eigenlijk allemaal graag van me afwouden. Zowel de Zuid-Afrikanen, ze konden me niet krijgen, dus dan waren ze me liever kwijt. Dus zij waren me kwijt. Dat Pik Botha, die net overleden is, die was ontzettend blij dat hij voor me af was. Die zei zo van, goh, nou, ik had hem wel 10 bosselbloemen willen geven, 10 dozen chocola, dat hij weg is, dat hij opgerot is. En eigenlijk dachten de Nederlandse regering er net zo over. Ja.
Nou blijft het natuurlijk wel de Nederlandse regering, hè? Dus heeft u nog de rekeningen gekregen voor gas, water, of voor de telefoon die u gebruikt heeft?
Ja, want ze hebben de ambassade waar ik zat aan moeten houden. Ze zijn verhuisd. Ik zat daar in mijn eentje. Dus op een deel van de ambassade van vroeger, die ze door moesten betalen. Ze hadden eigenlijk zelf de huur al opgezegd. Dus het kostte veel. Dat is een van de redenen dat de VVD ook wilde dat ik werd uitgeleverd en zo. Ik zou dan een goede rechtszaak en een goede behandeling krijgen. Maar daar geloofde ik helemaal niks van.
En hoe was het dan weer voor het eerste douche?
Oh, geweldig. Ja, ik ben in een bad gestaan. Ik kwam in Amsterdam aan. En toen ben ik een uur lang in een bad gaan zitten bij een vriend thuis. Ja, dat was heerlijk. En het was gewoon... Je moet de pracht het overleven. Hij doet dat waarschijnlijk op internet. Ik deed wat sport, zodat ik wat gezond bleef. En ik was aan het schrijven, een dagboek geschreven. Je probeert je tijd dus zo goed mogelijk door te komen. En tegelijkertijd had ik altijd plannen om te ontsnappen. En dat zal hij ook wel willen. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Of heeft hij het nog niet echt geprobeerd?
Hij zit er nog. Hij zit er al 6 jaar. En iedereen is een beu. Hij zal het zelf ook wel beu zijn. U beschreef het prima. Dank u wel, Klaas de Jonge. Ja, morgen dan zit hier op deze stoel Lucella Carrasso. Kunt u luisteren naar een lang gesprek met Piet Hein Donner, die op 1 november afscheid neemt als vicepresident van de Raad van State. En zometeen op deze zender onze collega's van de VPRO Nooit Meer Slapen. Pieter van der Wielen spreekt onder meer met Aus Grijdanus junior. Ik wens u een goede nacht.
Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
Veel Hollanders kiezen graag voor makkelijk. Verjaardagen combineren is makkelijk. Vouwwagens zijn makkelijk. Elk jaar naar hetzelfde land op vakantie is makkelijk. Een V6 Turbo is niet makkelijk. Sportmodus is niet makkelijk. Voor mensen die het zichzelf niet te makkelijk maken, de nieuwe Porsche Macan. De minst makkelijke SUV. Porsche. Choose thrilling.
De KVK Business Challenge. Een pitch voor ZZP'ers, MKB'ers en start-ups.
Weet jij hoe PostNL haar bestelbussen efficiënter kan beladen?
Al ideeën? Bekijk deze en andere uitdagingen op kvk.nl/businesschallenge. Help PostNL innoveren en sleep die opdracht binnen. KVK. Werkt voor ondernemers.
Bali. Welcome to Paradise. Nu te zien in Museum Volkenkunde. Ontdek het echte verhaal achter Bali. Hoe het vakantieparadijs onder druk staat, maar de cultuur nog springlevend is. Bali. Welcome to Paradise. Nu in Museum Volkenkunde.
NPO Radio 1.